Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, een doopdienst is altijd feestelijk. Maar het is een uitbeelding van iets wat veel hoger is. Iets wat veel dieper gaat. Iets wat veel verder reikt. En inderdaad is de waterdoop een persoonlijk getuigenis. Maar het is ook een vrijwillig getuigenis. Het is iets wat je zelf moet doen. Want je geeft uitdrukking aan het geloof wat in je is. En de broeder die bad, die vroeg in zijn gebed dat als er nog verharde harten zijn, dat die week mogen worden. Nou ja, ik denk dat je dat ook zelf moet doen. Als je hart verhard is, dan zul je het zelf ontvankelijk moeten maken. Dat heeft te maken met wil. Maar ik denk dat ik de broeder goed begrijp. Een beetje ellende kan daar wel eens bij helpen om het hart week te maken. En dat is ook wat we vaak in het woord van God tegenkomen. Dat iemand in een benarde situatie is en dat dan de Heer tot hulp komt. Dat hij dan verschijnt. En daar wil ik met jullie vanochtend ook bij stilstaan aan de hand van het Bijbelboek Johannes. Johannes hoofdstuk 9. De genezing van de blindgeborene. Johannes hoofdstuk 9 vanaf vers 1. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, de nacht komt wanneer niemand werken kan. Ik moet werken zolang het dag is, de nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. En dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. En hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Ja, tot zover. Hij kwam ziende. En ik heb deze geschiedenis vaak gelezen, ook als kind. En elke keer weer dan moet ik toch wat gniffelen als ik deze geschiedenis lees. Want het begint met een blind geborene en zich een vervelende situatie, iemand die niets heeft. En het eindigt positief, hij eindigt als ziende, maar de manier waarop is toch altijd wat apart. De Heer die spuugt op de aarde, die maakt daar een soort balletje van en hij smeert dat in de ogen van die blinde. En dat moet dan leiden tot het herstel van zijn zicht. En we zouden ons moeten afvragen waarom dit zo in de Bijbel opgetekend is. Maar los daarvan is de conclusie natuurlijk dat we hier iemand vinden, een persoon die blind was, maar uiteindelijk ziet. En dat is door het werk van onze Heer Jezus Christus. Een andere conclusie die uit dit verhaal naar voren komt, waarover we niet gelezen hebben, maar ik denk dat dit verhaal best bekend is, is dat deze blindgeborene weliswaar ziet aan het einde van het verhaal, maar dat ook blijkt dat zijn omstanders, de buren, zoals hier gesproken wordt in vers 8, de geburen, de fariseeën, de schriftgeleerden, de wettische, dat uiteindelijk blijkt dat zij, hoewel zij meenden te zien, dat zij blind blijken te zijn. Niet letterlijk, maar geestelijk. Dus er is er eentje die genezen wordt uiteindelijk. En zo aan het begin van deze boodschap moet ik ook concluderen dat elk mens uiteindelijk van geboorte blind is. Uiteindelijk gaat dit ook over u en mij. Maar dit verhaal staat niet op zichzelf. Ik zeg altijd dat we een stap terug moeten doen. En zo ook bij dit verhaal. Als we kijken naar het Johannesevangelie in het algemeen, dan blijkt dat het Johannesevangelie aan elkaar hangt van wonderen en tekenen. Het is toch iets anders dan de andere evangeliën, wat meer een beschrijving, die meer een beschrijving vormen van het leven van de Heer op aarde en meer een notatie van de tijd en gelegenheden, dingen die de Heer heeft gedaan. Maar dit Johannes-evangelie is anders. Het is een aaneenschakeling van wonderen en tekenen. En het blijkt dat die wonderen in een bepaalde verhouding tot elkaar in dit Bijbelboek opgetekend zijn. We vinden eigenlijk 8 wonderen in dit boek. En het eerste wonder is al een bekend, dat is de verandering van water in wijn. De bruiloft in Cana. Nou, ik hoorde dat jullie van de week een feestje hadden. Ik neem aan dat dit niet nodig was, maar de wijn was op en de Heer verscheen en maakte van water of uit water wijn. Waarvan gezegd werd dat die wijn beter was dan de voorgaande. Water werd veranderd in wijn. Maar dit wonder blijkt overeen te komen met het laatste wonder in dit Bijbelboek, namelijk de wonderbare visvangst. Alleen gaat het hier in het eerste wonder om drank en in het laatste wonder om voedsel. Er is geen voedsel, dus er verschijnt voedsel. Er was niets te drinken, dus verschijnt er drank. Om het daar maar even zo bij te laten. Dus het eerste wonder komt overeen met het laatste wonder. En dan krijgen we het tweede wonder. Even kijken. Het tweede wonder, dat heeft te maken met de genezing van de koninklijke hoveling. Johannes 4. Maar die was op sterven na dood. Er staat eigenlijk, als er niks gebeurde, zou die sterven. En dat komt overeen met de opwekking van Lazarus. Johannes 11. Dus dat heeft ook weer met elkaar te maken. En dan vervolgens komen we verder naar het centrum van dit Bijbelboek. En dan vinden we in Johannes 5 de genezing van de lamme te Bethesda. Een lamme. Die opstaat en weer wandelt. En dat komt overeen met dit wonder hier in Johannes 9. Alleen is het geen lamme, maar een blinde. Maar beide moeten zich wassen in het water. Ze hebben dan ontmoetingen met het water. En de een wandelt en de ander ziet. En vervolgens dan in het centrum vinden we de wonderbare spijziging en de wandeling op het water. En voor degene die dan denken van, zou het helemaal naar een centrum toe wijzen? Nou, het blijkt dat de wandeling op het water in Johannes 6... Dat eigenlijk in het midden van de geschiedenis van de wonderbare spijziging opgeschreven staat. Want we vinden aan het begin van Johannes 6 de wonderbare spijziging van de 5000. Maar nadat de Heer op het water heeft gewandeld, vinden we de toelichting op die wonderbare spijziging. En vermeldt hij dat hij het brood des levens is en dat hij uit de hemel is nedergedaald. En dat wie dat brood eet, geen honger meer zal hebben, maar verzadigd zal zijn. Dus het gaat over wonderen en tekenen in dit Bijbelboek. Alleen voegt de apostel, of de schrijver hier aan toe in Johannes 20 vers 31, dat de Heer nog vele andere wonderen en tekenen gedaan heeft. Lezen we het even. In vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn opgeschreven in dit boek. Maar deze wonderen en tekenen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ja, en als ik dit lees, dan denk ik van, hoezo zou ik geloven als ik lees over deze wonderen in dit Bijbelboek, over iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is? Ik bedoel, dat mag je dan toch afvragen. Opdat gij gelooft. Het punt is dat het niet zozeer over deze wonderen sec gaat. Het gaat niet over de letterlijke geschiedenis hier. Want wonderen zijn volgens Johannes 20 vers 30, zijn niet slechts wonderen, maar zijn tekenen. En als iets een teken is, dan vragen wij ons af, wat is de betekenis? Wat wordt er dan getekend? of wat is het kenteken van het wonder? En dan blijkt dat het wonder uitstijgt boven zichzelf. Dat het niet zozeer een wonder is dat bijvoorbeeld een blinde gaat zien, maar dat het spreekt over een veel hogere geestelijke waarheid, namelijk dat Christus nieuw leven in deze van nature dode schepping heeft gebracht. Dat er nieuw leven aan het licht is gekomen. En dat gaat veel verder dan de genezing van één natuurlijk persoon. En boven deze algemene wonderen blijkt dat het grote wonder is dat Christus dat leven in onze dagen al aan het licht heeft gebracht. Ook al ziet de wereld dat nog niet. Het wonder is dat Christus zich nu op dit moment een volk verzamelt voor zijn naam. Dat hij zijn volk verzamelt, de gemeente, het lichaam van Christus, buiten het zicht van de wereld. Dat is wat hij doet. Buiten het zicht van de wereld, maar specifiek in Johannes komt naar voren. En het is niet mijn onderwerp, maar ik wil het wel eventjes aanstippen. Specifiek in Johannes komt naar voren dat er constant discussie is met de Joden, zijn tijdgenoten, de Farizeeën, zijn omstanders. En dat er altijd andere lieden tot geloof komen. Maar deze Joden die raken dan in discussie. Die raken in strijd met de Heer. Ze willen hem stenigen, ze willen hem oppakken. Ze willen hem met geweld koning maken en later verdwijnen ze weer. Dat is het probleem van dit Bijbelboek. Het Joodse volk wilde niet komen tot hun verlosser. Het licht was in de wereld, maar ze hadden de duisternis liever. Of hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, Johannes 1. Dat is de teneur van dit Bijbelboek. Maar aan de andere kant blijkt dat er wel degelijk een groep tot geloof komt. En ook uit dit Bijbelboek blijkt dat het niet zomaar een groep is, maar dat dat gebaseerd is op de belofte die God heeft gedaan in het Oude Testament. God heeft zijn volk niet verstoten. God doet een werk via de andere kant van het volk. En dat is wat in deze hoofdstukken, bijvoorbeeld in Johannes 8 met de overspelige vrouw, in Johannes 9 met de blindgeborene, maar ook in Johannes 10 over de goede herder, naar voren komt. En dan zegt de Heer, ik heb nog andere schapen die van deze kudde niet zijn en die moet ik bezoeken. Had hij nog andere schapen? Ja, daar gaat dit Bijbelboek over. En ook bijvoorbeeld dan in Johannes 12, vers 40, daar lezen we, staat het mooi samengevat, over het Joodse volk. Nou ja, vers 39, zij konden niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. En dit gaat over het Joodse volk, over zijn omstanders, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nou ja, dat staat inderdaad in Jesaja 6. Maar dit is de samenvatting eigenlijk van de negatieve kant van het Johannes-evangelie. Waar men het woord afwijst, waar men de zaligmaker niet wil aanvaarden, raakt men verhard of wordt men dus blind. En waar deze blindgeborene ziende werd, blijkt dat zijn omstanders, zijn tegenstanders eigenlijk blind werden. En dat is de positie waarin dat volk zich tot op heden in bevindt. En zij wachten, bewust of onbewust, op de verschijning van het licht. Maar voor ons, als gelovigen, zou dat licht al schijnen. Wij zijn nu ziende en we zouden leren wat onze positie nu in Christus is. Hij doet een wonder. En de vraag is, heeft dat wonder uitwerking in ons leven? Nou, als we dan zo die vers ingaan, dan laat ik die algemene hogere context los. En zullen we gewoon een beetje door deze versen heen wandelen. Want er zit genoeg in. En er staat, en voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. Hij kwam tot een mens en die mens had een beperking. Hij was blind. In het algemeen is dat niet erg bevorderlijk voor je sociale toestand. Met name in onze dagen moeten de foto's helemaal gelikt zijn, moet alles een beetje bijgewerkt en opgepoetst worden. Alleen de mooie kant van het leven wordt laten zien, maar de ellende, de keerzijde van de medaille, dat stoppen we liever weg. Desalniettemin weten we allemaal dat de wereld vol is met ellende. En vaak kunnen we het een beetje weghouden, maar soms lukt dat niet meer. En hier is een persoon die niks zag. En dan ben je bij voorbaat al een verliezer. En hij zat daar aan de weg, in de buurt van de tempel, maar toch verwijderd van de tempel, buiten. En vervolgens vroegen zijn discipelen aan de Heer, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Want ook dit is een natuurlijke reactie die deze discipelen uiten. Hoe is het gekomen? En toch is dat een rare vraag eigenlijk. Hoe is het gekomen dat hij blind geworden is? Wie heeft er gezondigd? Wij zijn geneigd altijd een reden te zoeken achter iets. Het gaat fout in ons leven, er gebeurt iets. We vinden tegenstand. En vervolgens de zonde. Wat is er misgegaan? Wat heb ik gedaan? Wat is de oorzaak? En hier gaan ze nog een stap verder. Heeft hij gezondigd of is het misschien wel zijn vader of zijn moeder? Misschien hadden ze Exodus 20 vers 5 wel in het achterhoofd. Dat de Heer zijn volk zou bezoeken. Tot in het derde en het vierde geslacht. Kijk uit wat je doet. Want de Heer achtervolgt je met zijn toorn. En toch zegt de Heer dan op genadevolle wijze: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Kijk, het probleem is dat zonde wel degelijk te maken heeft met de toestand waarin de wereld zich bevindt. In het algemeen kun je stellen dat blindheid het gevolg is van de zonde. In het algemeen kun je stellen dat de dood het resultaat is van de zonde. Ik bedoel, staat gewoon letterlijk in de Romeinenbrief. Het is niet altijd openbaar, maar het feit dat wij zondaars zijn, leidt ertoe dat wij sterven. Dat is nou eenmaal de weg van de zondaar. De dood, daar eindigt alles. En dat is ook de weg tot bevrijding van de zonde, de dood. Niet dat je daar veel aan hebt. Maar het gaat er niet om wat deze of zijn ouders fout hebben gedaan, maar de zonde is actief. Maar het gaat niet om een particuliere zonde. Het gaat niet om wat deze persoon fout heeft gedaan. Het gaat om het algemene verhaal. De zonde werkt in hem en daar moet hij van verlost worden. En dat kan alleen als de Heer een wonder doet. En als hij een wonder doet, dan openbaart hij daarmee zijn heerlijkheid. Toen de Heer het eerste wonder deed in dit Bijbelboek in Johannes 2, toen stond erbij dat daardoor de heerlijkheid Gods geopenbaard werd. Het was niet het doel om die bruiloft maar te voorzien van wijn, zodat ze dronken konden worden. Het doel van het wonder was om de heerlijkheid Gods te openbaren. Om te laten zien dat oud veranderd werd in nieuw. Dat het leven sterker is dan de dood. En ook hier is deze blind geborene alleen maar het object om de heerlijkheid Gods te openbaren. Om iets hogers te laten zien. Iets wat veel verder reikt. Want als het er toch over gaat, dan was dit weliswaar een blinde. Maar eigenlijk zijn wij van nature allemaal zoals wij hier zitten. Als mensen zijn wij allemaal blind van geboorte. Alleen geestelijk. En zijn wij allemaal kreupel van geboorte. En zijn wij allemaal niet in staat om Goden te behagen. Er is niemand die rechtvaardig is uit zichzelf. Er is niemand die uit zichzelf kan naderen. Dat is het probleem van de mens juist. Hij is niet in staat om zichzelf te levelen met de Heer der Heren. Dat kan hij niet. Dat is het probleem van de mens in het algemeen. En ik blader nu naar de Romeinenbrief, want het is ook de achtergrond voor het evangelie. De mens die denkt van alles te kunnen, de mens die denkt van alles te weten, de mens die denkt een ziener te zijn en de toekomst te kunnen voorspellen. Nou ja, we kunnen het weer misschien een paar dagen vooruit voorspellen als het al goed gaat. Het ene model is weer anders dan het andere. Maar veel verder dan 2 weken kom je echt niet. Giswerk is het. De mens is niet in staat om verder te zien dan zijn neus lang is. Hij is beperkt in zijn vermogens. De mens is eigenlijk een wezen dat zichzelf veel hoger inschat dan dat hij werkelijk is. Dat is het probleem van de mens. Maar als je het gaat vergelijken met de heerlijkheid des Heren, met de hoogheid van God, dan stelt hij niets voor. Dan is hij blind. Dan is hij kreupel. Dan is hij armoedig. Dan is hij eigenlijk nagenoeg dood. En ja, dat het donker is in de wereld, dat mag toch duidelijk zijn. En de ene manier is om te zeggen dat de mens blind is. Aan de andere kant kun je zeggen, als alle mensen van nature blind zijn, dan is de schepping eigenlijk gewoon in duisternis. En dat is de positie waarin de wereld zich bevindt. Nogmaals, het licht was in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad. En daarom is het duister in de wereld. En de Romeinenbrief in Romeinen 1 vers 24, 26 en 28 leert dan bijvoorbeeld dat God de wereld heeft losgelaten. Oh, dat kunnen we toetsen. Want ik denk dat niemand van jullie kan aanwijzen waar de Heer dan is. Sommigen van ons hebben een krant. Nou, die staat elke dag vol met ellende. En we vragen ons dan af, waar is de Heer? Waar is zijn recht? Waar is zijn verlossing? Maar hij bemoeit zich niet met de wereld. En de wereld heeft een bepaald beloop. Hij heeft de wereld losgelaten. Hij bemoeit zich er niet mee. Totdat die enkeling verschijnt, die wel wil zien. En die komt overeen met die blindgeborene. En hij krijgt een ontmoeting met het licht der wereld. En vervolgens wordt het tot hem gesproken. En vervolgens wordt het tot ons gesproken op het moment dat wij op zoek gaan naar het licht. Op het moment dat wij op zoek gaan naar de waarheid. En dan krijgen wij op een of andere wijze te maken met het woord van God, met de waarheid. Of zal ik het anders zeggen? Dan krijgen we te maken met het evangelie van Christus. Waarvan deze Romeinenbrief zegt dat het kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar die woorden zou je serieus nemen. Kracht van God. Dat betekent dat het iets doet, dat het werkt. Het werkt tot in de zaligheid. Dat is wat het evangelie is. Maar dat is niet anders dan de vervulling van dat het licht in de ogen verscheen van deze blindgeborene. Alleen geldt het voor u en voor mij in onze dagen. Waar wij een ontmoeting krijgen met het evangelie, dan blijkt dat we een ontmoeting hebben met onze Heer Jezus Christus. Ook al weten we misschien nog niet wie hij is. Zoals deze blindgeborene. Maar dan blijkt dat het woord zijn werking niet zal missen. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat is genade. Want volgens Romeinen 3 blijkt dat het duister is in de wereld en dat de mens van nature niet goed is. Eventjes heel snel, hè? De mens in het algemeen, vers 10 van Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Nou, dat is toch echt alsof je blind bent en aan het werk gezet wordt. Dat is niet echt nuttig. Je kunt niet tot nut zijn. En de mens is van nature onnuttig om God te kunnen dienen. Ook al wil hij zo graag. Ook al heeft de mens misschien in de buurt van Urk. Ik ben zelf opgegroeid in Oud-Beijerland. Daar konden ze er ook wat van. Een ijver tot God hebben. Maar niet met verstand. We zouden leren wie de Heer is uiteindelijk. Maar van nature God zoeken. Dat is er niet bij. Hij openbaart zich. Hij kwam tot deze blindgeborene. En zo komt hij ook tot u en mij. Niet omdat wij dat verdiend hebben, want dit is onze toestand. Ons keel is een geopend graf. In het specifieke geval gaat het hier over het volk Israël, wat in ongeloof gevallen is. Maar u weet toch dat dat volk ook model staat voor heel de mensheid. Nou ja, het gaat zo door. En het is een weg die uiteindelijk leidt tot in de dood. En de conclusie van Paulus in vers 20 is dus ook, daarom zal uit de werken der wet. Ja, wat heb je anders? Wat heb je anders dan te voldoen aan de geboden Gods? Nou, dat kun je wel denken, maar uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want de werking van de wet leidt ertoe dat men alleen maar meer kennis van zonde ontwikkelt. Door de wet is kennis der zonde. Waar men de wet opstapelt, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo, zal blijken dat men in conflict raakt. Zal blijken hoe pijnlijk het is, hoe pijnlijk het ook is, dat men blind is. Dat men doof is, dat men stom is, dat men niet in staat is om die wet te volbrengen. Omdat dat lichaam niet wil. Dat werkt tegen. Je kan wel zeggen, kun je niet uit je doppen kijken? Nee, ik ben blind. Kun je niet luisteren? Nee, ik ben doof. Het probleem is niet de wet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het zijn Gods wetten. Het zijn Gods normen. Het is zijn woord. Hij heeft gesproken. Het probleem zit in de mens. Hij is niet in staat om iets nuttigs met dat woord te doen van nature. En dus moet hij veranderd worden. Dus moet hij vernieuwd worden. Dus moet hij vervangen worden. En dat is waar de doop in water weliswaar, een uitdrukking aan geeft. Er gaat een oude mens het water in. Die verdwijnt als het ware kopje onder. Die is weg. Maar er verschijnt een nieuwe mens uit dat water, gereinigd en al. Klaar om de Heer te dienen. Klaar om te wandelen in nieuwheid des levens. Romeinen 6. En dat alles niet door die mens zelf, niet omdat hij zichzelf gereinigd heeft, niet omdat hij zijn eigen ogen genezen heeft, maar door vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, buiten de wet om, maar hebbende getuigenis van de wet en de profeten. En als je dat nog nooit goed in je hebt opgenomen, de wet is niet de weg tot zaligheid, maar de wet spreekt wel van de weg tot zaligheid. De wet spreekt over hoe de verlossing in Christus Jezus tot stand komt. Bijvoorbeeld op grote verzoendag, bijvoorbeeld in alle offers, bijvoorbeeld in alle reinigingsrituelen. De wet spreekt over het genadevolle eenmalige offer van onze Heer Jezus Christus. Maar het was niet de weg tot verlossing. De verlossing kwam buiten de wet om tot stand, namelijk door, vers 22, het geloof van Jezus Christus. Daardoor is de rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen. En die komt vervolgens tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. En dat is de boodschap van het evangelie. En ieder die wil, en ieder die gelooft, en ieder die zegt, geef mij ook dat leven. Ik wil ook zien. Die kan deel krijgen aan dat leven dat de Heer Jezus Christus in zijn dood en opstanding teweeg heeft gebracht. Maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is, wat je op je kerfstok hebt. Het leven is voor u en mij. Er is leven in overvloed. Nou ja, daarom denk ik soms wel eens dat er zoveel water is. Iedereen kan erin. Je kunt niet zeggen is vol. Er is genoeg. En deze blindgeborene, wel, wat kon hij doen? Niet veel. Ik ga maar weer terug naar Johannes 9. Want we moeten straks ook nog naar het water. Wat kon deze blindgeborene doen? Helemaal niets. Maar de Heer verschijnt dan aan hem. Om de werken Gods in hem te openbaren, vers 3. En hij zegt dan, ik moet werken de werken, vers 4, die mij gezonden heeft. Degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is, maar de nacht komt, wanneer niemand werken kan. En zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dus deze blinde krijgt een ontmoeting met het licht der wereld. En we hebben Johannes 8 niet gelezen, maar daar spreekt hij ook over dat hij het licht der wereld is. Maar in Johannes 8 wordt duidelijk dat deze fariseeën de duisternis liever hebben. En hier in Johannes 9 wordt duidelijk dat die andere, die blind geborene, het licht wel ontvangt. En vervolgens dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. Ja, dat is toch apart. De Heer spuugt op de aarde. En ik weet niet of jullie wel eens bij een genezingsdienst geweest zijn. Maar ik denk dat als de voorganger daar op de vloer tuft en dat weer oppakt en dat zo op je wil smeren, dat je toch een stap naar achter doet. Van, moet dat nou? Heb ik zo'n bedrag neergelegd net. De emmers zijn weer gevuld. En dan smeer je het ook nog zo. Hè? Dat is toch opmerkelijk. Ik vind dat de Bijbel vol met humor staat. Zou het zijn om hem te pesten? Zo van, nou, hè, je bent al laag. Laten we het nog iets erger maken. Maar ik denk dat niemand van ons dat denkt. En toch zouden we ons afvragen, waarom is dit zo? Wat gebeurt hier? Maar als de Heer op de grond spuugt, doet hij dat niet zomaar. Dan doet hij dat niet zomaar. Nou, eventjes afstand nemen van of het vies of niet vies is. Het is mondwater. Mondwater heb je nodig om te spreken. Je ziet wel eens mensen die nemen dan even een slokje water nog. Droge mond, dus kun je niet spreken. Maar dit mondwater komt terecht op de aarde. Het vermengt zich met de aarde. Het woord van God, het spreken van God. De Heer geeft uitdrukking over hoe het woord vlees wordt. Hoe het woord materie wordt. Hoe het woord uitwerkt in de geschiedenis. Het is precies wat in Johannes 1 vers 14 eigenlijk staat. Bij het getuigenis van Johannes de Doper. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dan mag het wel een klef tufje van spuug met aarde zijn. Kunnen het niet mooier maken. Het is vol van genade en waarheid. Want het is het woord van God wat vlees geworden is. En het gaat niet zozeer over de Heer Jezus in zijn geboorte. Het manneke in de kribbe. Dat gaat over het hele proces tot aan zijn opstanding uit de dood. De vervulling van het woord van God, dat is de vleeswording van het woord van God. En deze blindgeborene krijgt dus deel aan de werking van het woord van God. Aan het plan van God wat uitwerkt in hem. En dat gaat weliswaar door vernedering heen, door dood en opstanding heen, maar het leidt tot leven, tot zicht, tot licht. Alleen, het is maar de helft van het verhaal. Want in vers 7 staat er dan, hij zeide tot hem, ga heen en was u in het badwater Siloam. En dat Siloam, dat blijkt dan te betekenen uitgezonden. En hij ging dan heen en wies zich en kwam ziende. Ook hier zou je weer kunnen afvragen, waarom hebben wij een soort tweestaps genezingsproces nodig hier? Kon dat niet in één keer? Zoals hij vaker doet, sta op en wandel. Uw geloof heeft u behouden. Punt. Nee, eerst dat balletje, dat kloddertje. En vervolgens moet hij zich gaan wassen. Moet het dan dubbel? En overigens, we vinden ook ergens een geschiedenis, daar wordt ook een blinde genezen en die ziet dan wazig. Daar vinden we precies hetzelfde. Een soort tweestaps proces. Hij moest zich nog wassen in het water. Maar het punt is dat de genade, de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Titus 2 vers 11. Of Johannes 1, laten we dicht bij huis blijven. Het licht is verschenen aan alle mensen. In heel de wereld. Het heeft geschenen tot allen. Maar de vraag is vervolgens aan u, de vraag is aan mij, nemen we die genade ook aan? Het woord is gekomen. Het woord is openlijk gepredikt. We hebben Pinkster achter ons liggen. En wat zei Petrus? Het is mij geoorloofd om vrij uit te spreken. Over de opgewekte Christus. Ik mag erover spreken. De bedekking mag eraf. Maar vervolgens is het nodig dat men dat woord in het hart ontvangt. Dat men het woord accepteert. En dat is dit proces. Men moet zich nog wassen in het badwater. In het water. Want water waar we straks naartoe gaan. Dat is niet zozeer een beeld van de dood. Maar in de eerste plaats is het water een beeld van het woord van God. En waar men het woord van God aanneemt, dan heeft het een reinigende werking. Dan is het water des levens. Maar waar men het woord van God afwijst, dan is het een beeld van de dood. Dan zal men eindigen in dat graf, in het watergraf. Er zit veel meer achter. Maar dit is ook specifiek water. Dit is het badwater van Siloam. Het welk overgezet wordt uitgezonden. En als dit erbij staat, dan is het dus een vertaling van een Hebreeuws woord. Uitgezonden. Dat is het Hebreeuwse woord shalach. En dat heeft te maken met wegzenden of verzenden, uitzenden. Denk bijvoorbeeld aan Adam, die in de hof was. Die in de problemen raakte. En die vervolgens uit de hof werd verzonden. Dat is shalach. Maar shalach heeft ook in zich de betekenis dat iemand iets grijpt, iets pakt, dus zijn hand uitzendt met als doel om die hand weer terug te halen. Shalach heeft ook een wederkerige betekenis. Adam werd weliswaar uitgezonden, maar de bedoeling is dat Adam, maar dan niet de eerste Adam, maar de laatste Adam, 1 Korinthe 15, dat de laatste Adam zou terugkeren tot het leven, tot de boom des levens. Nou, en deze blindgeborene, die wordt als het ware uitgezonden naar dat water, om vervolgens tot het leven weder te keren. Nou ja, het was mijn onderwerp, zei ik niet, maar in Jesaja 8, daar wordt dit badwater ook genoemd. En dan blijkt dat het heel belangrijk water is voor de plaats Jeruzalem. Het is een beetje de watervoorziening in tijden van nood. Een soort zekerheid. Maar waar men deze wateren veracht, staat in Jesaja 8, vers 6. Ik ga er niet naartoe, bewust niet. Maar waar men deze wateren veracht, blijkt dat men die wateren kwijtraakt. Dat ze vermengd worden met andere wateren. Er blijkt dan dat er een vijandig volk zal binnenvallen en toch de stad zal kunnen veroveren. Want wateren, zoals ik zei, spreken over het woord van God en de beloften die daarin zijn. Daarom vind je altijd in de geschiedenis, bijvoorbeeld in Genesis, van die putten die gegraven worden. En dan is de vraag, zit er water in? De belofte Gods. En er is er ook altijd iemand die put weer dicht wil maken. Die de belofte Gods wil bedekken. Of die ze voor zichzelf wil houden. Wateren spreken over de belofte Gods. Met name de belofte die God heeft gedaan in het Oude Testament. En het volk Israël was het volk die die beloften moesten bewaren en moesten bewaken. Maar waar zij die beloften verachten en daar zelf niet in bleven staan, zou de vijand binnenvallen. En het resultaat is dat het volk tot op de dag van vandaag verstrooid is onder de heidenen. Er zit wel een clubje nu in het beloofde land. Maar dat is geen hersteld Israël, waar de Bijbel over spreekt. Dat wacht nog op de toekomst. Die wateren spreken over de belofte Gods. En het is de Heer dus die zelf op een hoger niveau zegt in Johannes 5 vers 39... Johannes 5, vers 39. En dat zegt hij ook weer tegen die fariseeën. Die de wateren verachten, in vers 38. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoekt de schriften. Onderzoekt die wateren. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En, of maar, die zijn het die van mij getuigen. En waar men de schrift dus onderzoekt, waar men het woord van God onderzoekt in alle ernst en in alle eerbied, dan zal men komen tot de Heer Jezus Christus. Waar men gelooft, zal men komen tot Christus. Maar de weg is via het woord van God. Via de werking van de schrift komt men dan terecht bij de Heer Jezus Christus en komt men dus terecht bij het leven. En deze blind geborene, die beeldt dat dus als het ware uit door zich te wassen in het badwater Siloam. En het resultaat is, vers 7, hij ging heen, wies zich en kwam ziende. Hij vond het leven. Hij werd ziende. En dat is dus de werking van het woord. En die werking, die werkt tot op de dag van vandaag. Dat woord van God, dat is levend en krachtig. Zoals Hebreeën 4 vers 12 zegt. Het is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van een de oude mens en de nieuwe mens. Dat is misschien niet leuk voor sommige vrienden of familieleden. Als dat woord zijn werking doet. Want het verandert je van binnenuit. De wereld zal zeggen, je bent gek. Je loopt achter. Mensen die onder de wet menen te moeten leven zullen zeggen van je bent losgeslagen. Je bent losbandig. Maar iemand die in oprechtheid dat woord van God onderzoekt en komt tot de Heer Jezus Christus, die weet wel beter. Zoals deze blindgeborene zegt, ja, jullie kunnen me van alles vertellen, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En daar willen deze dopelingen vanochtend ook getuigenis van geven. Ik was blind, maar nu zie ik. Dat woord, dat doet zijn werk, tot op de dag van vandaag. En de bedoeling is dat dat woord blijft werken, elke dag weer. Want de doop, dat is op zich ook maar een plaatje. Inderdaad, het is niet verplicht. Het is een vrijwillig iets, maar het geeft uitdrukking aan iets hogers. En deze samenkomst hier op zondagochtend, dat is ook niet verplicht. Als het goed is, zitten we hier ook vrijwillig en niet omdat het moet. Omdat het een uitdrukking geeft aan iets wat hoger is. Dit is niet onze dienst aan God. Onze dienst aan God zou zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gewoon in wie wij zijn. De Heer ziet ons altijd, namelijk alle dagen. En niet alleen op zondagochtend. Dat is makkelijk. Als dat het is, dat is dus wat religie is. Proberen om het ware te veranderen in iets wat veel lager is. Wat het niet waard is om voor de Heer te staan. Maar als het andersom is, als wij de Heer van harte dienen, als wij de Heer van harte willen gehoorzamen, met al onze beperkingen, met al onze onvermogens, dan is zo'n samenkomst of een doop een logisch gevolg. Dan is dat iets wat op vrijwillige basis gebeurt. Of brood en beker, dat is ook zoiets. Dat moet helemaal niet. Dat geeft alleen uitdrukking aan het leven dat in ons is. Dat laat zien wie wij zijn. Elke dag weer. En dat houdt ons ook bij de les. Maar het is allemaal de werking van dat woord. Als ik eventjes snel naar Efeze 5 mag bladeren, dan lezen we over die werking. Want Efeze 5 is gevaarlijk, hè? Helemaal kort na zo'n huwelijksplechtigheid. Efeze 5. Maar daar staat wel in een bijzin iets over dat water. Nou, vooruit dan maar, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Want daar gaat het om. Christus heeft de gemeente lief. Dat is het ware. En de afspiegeling of de schaduw in deze beperkte wereld zou zijn dat de mannen daarom hun eigen vrouwen lief hebben. Niet andersom. Christus is de norm. En hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. God bemoeit zich niet met deze wereld. Dat is misschien een harde boodschap als je die niet kent. Maar het nieuws getuigt daar nu eenmaal van. Maar sterker nog, het woord van God zegt het. Hij beperkt zich nu tot de gemeente. Tot zijn lichaam. Hij houdt zich niet bezig met de wereld. Maar hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Zoals de Heer kwam tot die blindgeborene. Ja, de rest kwam er vervolgens omheen staan. Maar hij kwam tot die blinde. Opdat hij haar heilige, vers 26, zou haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. En dan zie je dat het water overeenkomt met het woord. Christus reinigt ons niet letterlijk met water. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ben nog nooit nat geregend toen ik hier stond. Nee, de werking van het woord werkt als de reinigende werking van water. Zoals de priesters zich moesten reinigen, hebben wij het woord van God, het spreken van Christus, de hoge priester, die ons nu reinigt. Zodat wij hem vrijmoedig kunnen dienen. En dat is dus de werking van dat woord. En wanneer straks de dopelingen het water ingaan, denk dan niet alleen maar aan het watergraf dus. Denk niet alleen maar aan de dood en vervolgens de opstanding uit de dood. Maar besef ook dat zij deel hebben gekregen aan de reinigende werking van dat woord van God. Dat zij één geworden zijn met dat woord van God. Dat zij zich daarin willen verdrinken. Opdat dat woord zijn werking heeft in hen. En de waarheid gaat dus niet alleen maar over dat ene moment hier vandaag. En ik weet mijn doopdatum nog. Dat was 25 juni 1995. Mijn dooptekst was Romeinen 8 vers 38 en 39 vanochtend nog opgelezen. Tuurlijk, dat is iets wat je weet, wat je je leven lang meedraagt. Dat is een moment. En daarom is dat belangrijk. Maar het is slechts het begin. Daarna dan begint het eigenlijk pas. Het is iets wat elke dag doorgaat. Dat leven, dat is het ware. Daarom ben ik soms allergisch voor bepaalde rituelen. Omdat mensen geneigd zijn om alleen maar bij het ritueel nog stil te staan. Terwijl het om het ware, de betekenis daarachter gaat. Maar deze blindgeborene heeft deel aan dat water van Siloam. Maar het resultaat is dat hij leeft, of dat hij ziet. Ik ga terug, zodat we er een slot aan kunnen maken. Hij heeft deel aan dat water. En dan verschijnen er anderen in vers 9. En die zeggen van, nou, of in vers 8, de buren. Want dat is het probleem. Waar iemand tot geloof komt en deel krijgt aan het leven in Christus, dan pas begint de ellende. Dan komen de buren. Hé, dat gaat zomaar niet. Heb jij deel aan de genade? Daar zou ik toch wel mee oppassen. Dat zijn gevaarlijke dingen. En hier is het dan, ja. Was dat die blinde? Kan die wel genezen zijn? Kan dat wel? Of er was wel eens iemand die tegen mij zei van, ik geloof niet dat u dat zo kunt duiden. En anderen zeggen, nou hij is het wel. En anderen zeggen, hij is hem gelijk. En toen zei hij, ik ben het. En zij zeiden dan tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? En in plaats van te vragen, wie heeft u de ogen geopend? Willen ze daartoe niet komen? En komen ze niet verder dan, hey, hoe kan dat? Wij geloven dit niet. Hoe kan dit? En misschien herken je dat wel. Dan heb je deel gekregen aan dat nieuwe leven en je wilt daarvan getuigen. En een ander zegt alleen maar, ja, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Je hebt te maken met ongeloof wanneer je komt tot het licht. Dan blijkt juist hoe duister het is in de wereld. Dat contrast, dat wordt dan veel sterker. En deze blinde krijgt daar dus gelijk mee te maken. Maar desalniettemin doet hij dan zijn mond open en hij getuigt over wat er gebeurd was. En een aantal keren wordt er dan herhaald wat de Heer heeft gedaan. Hij maakte slijk en hij bestreek mijn ogen. En hij zeide tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En, akte van geloof, ik ging heen en wies mij en werd ziende. Dat is wat hij deed. En vervolgens gaat de discussie dan door van waar is die? En de blinde zegt, ik weet het niet. Want wanneer je tot geloof komt, dan weet je eigenlijk nog niks. Dan weet je helemaal niet wie je gered heeft. Ja, dat denken wij vaak, dat we alles gelijk weten. Mijn dochter denkt ook dat ze alles weet. Maar ze is 4. Dat kan helemaal niet. We moeten dingen dan nog leren. Nou, en daartoe hebben wij hopelijk de tijd, maar ook het woord van God. En dan leren we wie onze verlosser is. En om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk krijgt hij een ontmoeting met deze verlosser. Hij krijgt een ontmoeting vanaf vers 37 met de Heer. Gij hebt hem gezien en die met u spreekt, dezelfde is het. Maar dat is daarna pas. Zie je? Je komt tot geloof, je komt tot je redder en verlosser, maar je weet nog niet wie het is. Maar in de hele periode daarna ga je hem leren kennen. En het begint dus met het woord van God, wat je in geloof moet aannemen. Maar gaandeweg blijkt dat je je Heer en Heiland leert kennen. Dat het heel persoonlijk wordt. En deze dopelingen willen daarvan getuigen. Ondanks dat anderen dat misschien niet geloven. Ondanks dat ze daarover spreken en weerstand zullen tegenkomen. Ondanks, net als deze blind geborene in vers 34, dat je misschien buiten geworpen wordt. Dat je buiten de kerk terechtkomt. Dat je buiten je vriendenkring terechtkomt. Ik bedoel, ik was zelf 15 toen ik gedoopt werd. En ik ben toen al mijn vrienden kwijtgeraakt. Ik werd Jezus-fan genoemd in het dorp. Ik vond dat een eretitel, maar... Maar ik kan erbij zeggen, ik kreeg er net zoveel vrienden voor terug. Ik bedoel, dat komt wel goed. Maar dat is op die leeftijd is dat wel ingrijpend. Ik bedoel, het heeft ergens consequenties, de keuzes die we maken. Maar als het resultaat nou is dat je daardoor ziet, als het resultaat nou is dat je daardoor leeft, wat maakt dat dan uit? Als je weet dat je overgezet bent vanuit de dood in het nieuwe leven, dan kun je daar alleen maar van getuigen en blij in zijn. Nou, en dat is waar de doop uitdrukking aan geeft. En dat leven, dat mogen wij elke dag leven. Daar mogen we van genieten inderdaad. Daar mogen we in wandelen. Romeinen 6 zegt dat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nou, en dat wens ik jullie allen toe en de dopelingen in het bijzonder. Want dat is wat het is, totdat hij verschijnt. En dan zullen we zien wat hij heeft gedaan in deze dagen waarin we niet zien wat hij doet in de wereld, maar wel degelijk zijn werk uitvoert. Maar dat duurt nog eventjes. En tot die tijd mogen wij elkaar wijzen op de genade die er is in Christus Jezus. Elke dag weer. Zullen we hem danken?